woensdag 20 september om 8 uur. Vanmiddag om 14:15 zal de zondagsschool weer beginnen. En dan is er ook de tweede huwelijksafkondiging van het huwelijk van Bart Gerardus van der Linden en Jannetje van der Laan. En de kerkelijke bevestiging van dat huwelijk zal plaatsvinden vrijdagavond aanstaande om 6:30 in dit kerkgebouw. Volgende week zondag zal er bediening van het heilige avondmaal zijn en dan hoopt in beide diensten professor Baas voor te gaan. De collecte, de eerste vandaag voor de kerkelijke kassen en de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is er één collecte voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 25, het 7e en het 8e vers. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont en zie op mij in gunst van boven. 25 vers 7 en 8. Wij gaan luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de 119e psalm. Psalm 119, de versen 121 tot en met 136. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 86. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Bij Psalm 119, vers 121 begint de schriftlezing. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hovaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging uw rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goede tierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht. Maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. De opening van uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van des mensen overlast en ik zal uw bevelen onderhouden. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden.
Thank you.
gemeente, het woord des Heren voor de prediking op deze zondagmorgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte in de 119e psalm en daarvan het 132ste vers. Psalm 119, vers 132, waar David, of wie dan ook de dichter van deze psalm mogen zijn geweest, bidt: zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Laten wij eerst samen de Heer om zijn zegen bidden. We willen broeder Corné de Geus aan de Heer opdragen, die opnieuw een operatie in Baren moet ondergaan in de komende week. Een dankzegging willen wij doen voor de familie Jan en Willy Kattenstaart, die 25 jaar getrouwd mogen zijn. Heere, in uw goedheid brengt u ons onder uw woord en we zeggen uw grote naam daar ootmoedig dank voor. Het is niet de eerste zegen die we ontvangen, het is wel een bijzondere. Er waren al meer zegeningen vanmorgen op de vroege uren van deze uw dag. En u komt ons nu ook weer tegen met het heilig evangelie en de verkondiging daarvan. Heere, dat is geen geringe zaak. Dat moeten we ook nooit gaan onderschatten. Dan moeten we toch eigenlijk altijd van onder de indruk zijn. Want het is nogal wat dat u tot ons spreken wilt. Dat u ons uit alle bedrijvigheid en drukte en rompslomp van dit leven uithaalt om ons in de stilte van dit kerkgebouw onder de verkondiging van uw woord te brengen, omdat u wat te zeggen hebt. Het gevaar is groot, Heere, dat we eraan gewend raken, want we raken aan alle dingen in ons leven zo gemakkelijk gewend. De dingen die keer op keer terugkeren, daar bijzonder zijn we zo spoedig aan gewend geraakt en we zien het bijzondere er niet meer van. Dat geldt van eten en drinken, dat geldt van alle andere dingen in ons dagelijkse leven en in ons lichamelijk en natuurlijk bestaan. Maar het geldt toch ook, en dat is eigenlijk veel erger, als het gaat om de geestelijke weldaden. Heren, het is nogal wat dat u tot weggelopen mensen spreken wilt. Dat u zich niet neerlegt bij hun weglopen, bij hun vergeten van u, bij hun verzaken van uw wil, bij hun ongehoorzaamheid, bij hun onwilligheid, bij hun onbekeerlijkheid en ongelovigheid, want al die dingen die zijn waar van ons allemaal. Maar u legt zich er niet bij neer. U wilt ons eruit roepen, erbij wegroepen, tot een nieuw leven roepen, tot een allesbeslissende keus brengen. En daartoe is er uw woord. U wilt ons wijs maken, niet maar ten aanzien van de dingen van dit leven, maar wijs maken tot zaligheid. Het is uw bedoeling, Heere, dat we het heil zouden zoeken en deelachtig worden. Dat we de Heere Jezus zouden gaan nodig krijgen en in hem zouden gaan geloven. Dat we achter zijn reinigend bloed zouden gaan schuilen. En dat dat voor ons het een en al zou worden. Dat wilt u aan zondaren niet alleen maar bekendmaken, maar ook aanbieden. O Heere, wij bidden van u om de rechte gestalte. Die gestalte die ons past als we binnen de muren van een kerkgebouw onze plaats innemen. En als wij gaan zitten om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Wilt u ons bewaren voor alles wat ons ervan zou kunnen afleiden en aftrekken? Wilt u ons bewaren voor gedachten die met dat woord van u helemaal niet veel te maken hebben? Wilt u ons bewaren voor alles waar de duivel gebruik van zou kunnen maken om de loop van uw woord in de gemeente als geheel, maar ook in ons persoonlijk leven te storen? Wilt u onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord, zodat deze kerkdienst straks niet een keer terug zal komen om ons aan te klagen en te beschuldigen en te zeggen, wat heb je toen en toen onder de verkondiging van uw woord, van Gods woord gedaan? Wilt u geven dat uw woord ingang mag vinden in onze harten en dat het een kracht tot zaligheid zal mogen zijn? Heren, dat gebed kunnen we en moeten we eigenlijk altijd wel bidden. Maar we mogen het u bijzonder vandaag bidden op deze voorbereidingszondag. Wat gaat het er dan inderdaad om dat en of vandaag of in de week die voor ons ligt, dat woord van deze dag werkelijk ook kracht zal doen in ons leven. Om een gids te zijn bij het werk waartoe gij roept, zelfonderzoek. Om een kompas te zijn, om het leven buiten onszelf bij u de Heere te zoeken. Een woord dat ons de weg wijst naar de troon der genade. Een woord dat ons ook dringt en uitdrijft tot u. Een woord dat ons eerlijk maakt als uw geest er ook gebruik van maakt. Uw woord dat ons voor het eerst of in ons leven waarlijk verlangend doet zijn naar de Heere en naar zijn heil. Naar uw goede tierenheid, naar die zaligmaker en zijn zaligmakerswerk. Zegen ons zo, Heere, en geef dat er niets zal zijn waardoor deze kerkdienst zou worden verstoord. Mogen we het zo aan u opdragen en voorleggen, Heere, en u ootmoedig bidden, wees ons een genadig God en kom in ons midden en houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Zegen alle bijzondere noden die er in de gemeente zijn. Gaat u met Corné mee als hij weer naar Baren gaat? Het is nu al zo vaak gebeurd en iedere keer weer was er na misschien aanvankelijke verlichting toch weer een teleurstelling. Nu een nieuwe poging. Heren, wilt u hem zegenen? Die poging zegenen, de dokter zegenen en Corné zegenen. En met uw gunst omringen. En laat het dit keer zo mogen zijn, Heren, dat er werkelijk verlichting mag wezen. Vermindering van de pijn, kon het zijn wegneming van de pijn. En laat in deze weg zijn oog maar op u zijn. Bij u is alles, Heren. En wij weten uw weg niet. Soms gaat uw weg door de diepte heen. Uw voetstappen worden niet bekend. Daar had Asaf ook ervaring mee en hij getuigt het. En wat kunnen we dankbaar zijn dat dat getuigenis van die man zoveel jaren en eeuwen geleden in de Bijbel terug te vinden is. Want we kunnen er soms helemaal in meekomen. En we kunnen het soms voor onszelf ook beleven. Uw voetstappen worden niet bekend. En toch, diezelfde Asaf in diezelfde psalm heeft ook gezien en geweten en geloofd en getuigd. Uw weg is in het heiligdom. En dan weten we het ook dat er geen fouten gemaakt worden. Dan weten we ook dat alles gaat naar uw raad. Dan weten we ook dat alle dingen mogen en zullen meewerken. Degene die God lief hebben. Laat zo zijn hoop op u zijn, Heren. En wilt gij hem genade geven om achter u aan te komen. We danken u voor het huwelijksjubileum van Jan en Willy Kattenstaart. Ze mogen het vandaag met hun kinderen gedenken dat gij hen 25 jaar lang in de band van het huwelijk wilde sparen. Dat zijn lang niet altijd in alle opzichten gemakkelijke jaren geweest, Heren. En er zijn ook allerlei zorgen en nog altijd moeiten en dingen die neer kunnen drukken. En toch, u gaf ze en u hield ze bij elkaar. En u gaf ze deze jaren. We danken u daarvoor en we bidden van u, ga met ze verder door het leven. En wilt ge genade geven om de weg te gaan die gij voor hen hebt uitgestippeld. Laat zo hun oog op u zijn en mogen ze het met de dichter getuigen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heren. Ook zieken en mensen met zorg en met moeite, wier namen we vanmorgen niet noemen. U kent een ieders weg. U kent al de moeite U kent al de vragen. U kent ook alle vreugden. Laten we u in alles nodig hebben. Ken hem, zo zegt u, in al uw wegen. Wegen door de diepten en wegen over de hoogten. Mogen we het maar doen, heren. U kennen, u erkennen, u nodig hebben. En zo achter u aankomen. Zegen alles wat op uw zegen wacht in uw ganse kerk en uw ganse koninkrijk over het rond der aarde. Heilig het woord dat gepredikt wordt. Laat het verkondigd mogen worden in betoning van geest en van kracht. En bekwaam al degenen die ge geroepen hebt om uit te gaan in de verkondiging van het evangelie. Zegen zo dat woord en stel het tot een zegen over de ganse aarde. En vergeef genadig onze zonden. Scheld het ons kwijt, heren, alles wat wij tegen uw heilige majesteit hebben bedreven. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. En wij zingen uit de 119e psalm, eerst het 62e en daarna het 66e vers. Mijn ogen zijn bezweken en ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Meent, het is u aangekondigd dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, het sacrament van het heilig avondmaal in het midden der gemeente zal worden bediend. En dat we dus daarom vandaag de voorbereidingszondag hebben. Laat ik in verband daarmee beginnen met het lezen van het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost dat des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen, zegenen en naar zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij zullen vanmorgen dus met elkaar gaan luisteren naar een woord uit de langste psalm die wij in ons psalmboek hebben, de 119e psalm. Een psalm waarvan de naam van de dichter ons niet is bekendgemaakt. Hij begint ook zomaar: wel gelukzalig zijn de oprechten. Terwijl er bij andere psalmen nog wel eens een opschrift staat dat aangeeft van wie deze psalm afkomstig is en in welke omstandigheden deze psalm gemaakt is, is psalm 119, je zou kunnen zeggen, tijdloos. Het maakt kennelijk niet uit in welke omstandigheden hij gemaakt is. Overigens kunnen wij uit de psalm natuurlijk zelf wel het een en ander afleiden hoe de dichter zich voelde en in welke situatie hij was. In deze psalm horen we hem belijdenis doen. Horen we hem de Heere loven en prijzen. Maar horen we hem ook uit de diepte tot de Heere roepen. En deze psalm daarom is eigenlijk een gebed met allerlei verschillende aspecten zoals dat in het gebed voor kan komen. Duidelijk is in ieder geval dat, al is de naam van de dichter ons onbekend, hij bij de Heere niet onbekend is geweest. Getuigt deze psalm er niet van dat deze man heeft geleefd in de vrezen des Heeren en dat hij het maar al te zeer betreurde als dat niet echt levend was in zijn leven? Getuigt deze psalm er niet van dat hij verlangde naar de Heere en naar het woord van de Heere? Getuigt deze psalm er niet van dat zijn hart gedurig weer, te midden van al zijn eigen noden en ellende, te midden van vijandschap en zonden, waar hij kennis aan droeg, naar de Heere uitging en dat hij alleen maar getroost kon wezen als hij weer leefde in de herstelde gunst en gemeenschap met God? Wel nu, in onze tekst horen we hem bidden. Zie mij aan. Wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Zie mij aan, laten we daar eerst maar op letten. Een gebed dus dat de Heere naar de dichter om wil zien. Dat de Heere hem aan wil zien. En dan moet u dit gebed, dit korte gebed, eens lezen in het licht van de dingen die er omheen gezegd worden. Ik heb u al eens vaker gezegd teksten staan niet zomaar los in de Bijbel. Ze zijn niet allemaal zomaar toevallig op die bepaalde plaats terechtgekomen. 132 staat niet voor niks tussen 131 en 133 in. En dat is ook een stukje van de inspiratie van de Heilige Geest. Die heeft niet alleen de hoofdstukken en de Bijbelboeken en de woorden geïnspireerd, maar ook de tekstverbanden. We moeten teksten er niet uitplukken zoals je een bloem uit het veld plukt en hem helemaal losmaakt van zijn omgeving. Moet u eens kijken, 132 in het licht van 123. Wat hoorden ze juist ook bij de schriftlezing. Daar gaat het ook over ogen. Als de dichter vraagt, zie mij aan, dan vraagt hij om de blik van Gods ogen. Nu, hoe staat het dan met zijn eigen ogen bijvoorbeeld? Psalm vers 123, mijn ogen zijn bezweken. Hoe komt dat? Hoe komt dat? 126 maakt dat duidelijk, vers 126. Als hij het heeft over mensen, de goddelozen die de wet des Heren verbroken hebben. Als hij in vers 136 spreekt over waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat ze uw wet niet onderhouden. De dichter heeft geweend. De dichter heeft geweend, zo geweend dat zijn ogen bezweken zijn. Dat hij niet meer helder kan kijken, dat hij niks meer helder in het beeld kan krijgen. Zijn oog is verduisterd, goddeloosheid allerwegen. Het heeft hem aangestaard en aangegrepen. Hij is erdoor ontsteld dat de wet des Heren verlaten is, dat Gods geboden verbroken zijn. Dat de goddeloosheid hand over hand toeneemt, dat de Heren onteerd wordt. Het heeft hem zo aangegrepen dat hij er in zijn ziel pijn van voelde en als het ware vanzelf werden zijn traanbuizen vol. En zijn ogen liepen over van tranen. En zo is zijn blik verduisterd. Zo verduisterd dat niet alleen vanwege de goddeloosheid om hem heen, maar ook vanwege zijn eigen zorgen en moeite, vanwege de vijandschap die hij ondervond, vanwege de tegenstand, vanwege het feit dat hij God ook niet kon dienen zoals de Heere wel waard was, en dat hij de Heere niet kon vertrouwen op zijn woord zoals de Heere dat vertrouwen waard is, want in deze psalm klaagt hij ook over hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Ai, maak mij levend. Hij voelt zijn krachten wijken. Hij kan God niet lief hebben zoals hij het zou willen. En zoals de Heere er ook recht op heeft. En dat is een nieuwe bron van verdriet en van smart in zijn leven. En nou kan hij God als het ware ook niet meer bereiken met zijn ogen. Het uitzicht naar de Heere is hij kwijt. En dan vraagt hij, ja, wat kan hij in zulke omstandigheden vragen, Heere? Kijkt u nou eens naar mij. Als ik dan niet meer naar u kan kijken. En als ik u dan niet meer bereiken kan. En als het zo stormt van binnen. En als er zoveel dingen in mijn leven zijn waar ik niet overheen en doorheen kan komen. Ziet u dan op mij neer. Zo kan het gaan in een mensenleven. Zo kan het gaan in het leven van een kind des Heren. De zorgen en moeite, de overgebleven zonden, al die dingen waar we het in het formulier zojuist ook al over hoorden, de zonden die overgebleven zijn, dat we God niet kunnen dienen zoals hij daar recht op heeft, die kunnen zo ter neerdrukken. En het zijn nog waarlijk de slechtste tijden niet ook, als een mens daarover in zit. Veel beter om erover in te zitten dan eroverheen te stappen. Maar zo kan het gaan in het leven van een mens. Dat je de blik op de Heere kwijtraakt. Dat de zorgen zo overstelpend vele zijn. Dat je bij God als het ware geen toevlucht meer kunt vinden. De discipelen in de storm, in de nacht op het meer van Galilea. Ze zagen ook geen lichtpunt meer. Maar de Heere zag hen nog wel. De Heere houdt zijn ogen open. De Heere waakt met zijn ogen over al de zijne. En hij houdt ze vast in nacht en ontij. In vreugdevolle, maar ook in droevige dagen. Mijn oog zal op u zijn. Zo heeft de Heere zijn volk beloofd. En die belofte moet vervuld worden. En die wordt vervuld hoe? Dat heeft de dichter begrepen. Niet automatisch. Oh nee, ik denk niet, komt wel goed, want de Heere heeft beloofd, mijn oog zal op u zijn. En dan kom ik er wel weer doorheen. En ik kan zich zo niet aan de beloften vastgrijpen om met de belofte tevreden te zijn. Dat is een misverstand dat veel mensen maken. Dat je met de belofte tevreden bent. En dat je aan de belofte genoeg hebt. Wat beloofd is, moet vervuld worden. Wat toegezegd is, dat moet toegepast worden. En hoe wordt dat toegepast? De Heer heeft gezegd, mijn oog zal op u zijn. En wat zegt de dichter dan? Heer, maak het waar. Doet u het. Zie mij aan. Mag ik alstublieft, Heere, dat ervaren. Dat is het wat ik in de omstandigheden waarin ik nu verkeer zo nodig heb. Is dat dan zoveel waard als de Heere naar je omkijkt? Als de Heere zijn oog op je laat vallen, is dat dan zoveel waard? Kent u de geschiedenis uit Genesis 16 van Hagar, die vluchten moest? Ja, ze was eigenlijk weggestuurd. Abraham had haar op bevel van de Heere weg moeten sturen. En daar zwerft ze in de woestijn. En dan komt God haar tegen. Tot haar verwondering. Tot haar verrassing. En dan stuurt de Heere haar terug. En ze krijgt een bevel om zich te vernederen onder de hand van Sara, want ze was hoogmoedig geworden en ze had de plaats niet meer geweten. Dus ze moet weer op haar plaats terugkomen. Maar het is haar een verwondering geweest dat de Heere op haar neerzag. En ze noemt de Heere dan ook gij God des aanziens. En waar heb ik dat nou aan te danken, Heere, dat u naar mij omzag? Als u wil weten wat een blik van het oog van de Heere waard is, dan zou u dat eens moeten vragen aan Petrus. Want die heeft het wel op een hele bijzondere manier ondervonden. Weet u wel, in die geschiedenis toen hij tot 3 maal toe zijn meester verloochend had. En toen kraaide de haan. En Petrus hoorde dat. En hij werd indachtig wat de Heere gezegd had. En de Heere Jezus hoorde die haan ook kraaien. En hij was weer gedachtig aan het woord dat hij aan Petrus gezegd had. Ik heb voor u gebeden. En onwillekeurig kijkt Petrus Jezus aan. Met een schuinse blik zou je zeggen, durft u nog wel? En terwijl hij naar Jezus kijkt. Kijkt Jezus die daar voor zijn bespotter staat. Die daar bespuwd wordt. Die daar ondervraagd wordt op een goddeloze manier. Kijkt Jezus Petrus aan. En hij moet er inderdaad zich nog voor omkeren ook. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En dan ziet u in de reactie van Petrus wat dat uitwerkt als de Heere je aankijkt. Dan is zo'n blik meer waard dan een hele preek. Dan is zo'n blik meer waard dan een heel boek dat je zou kunnen lezen. Dan is zo'n blik van de Heere Jezus zoveel waard en dan gaat er zoveel van uit en dan heeft het zoveel effect dat je er onder bepaalde omstandigheden een heel ander mens van wordt. Petrus brak, Hagar was verwonderd en zo zou je meer voorbeelden kunnen noemen waaruit blijkt dat een blik van de ogen des Heren wel degelijk van groot belang is. Zacchaeus wist er ook van. Hij zat daar weggekropen tussen de bladeren van de vijgenboom. En hij dacht, nou ziet niemand me. Maar Jezus stond stil toen hij bij die vijgenboom was. En hij zag hem. Hij zag hem tussen de bladeren door. En hij riep hem. En dat is ook voor Zacchaeus zo'n moment geweest, wat hij nooit meer uit zijn geheugen kon krijgen. Wat gaat er dan door een mens heen als hij de ogen van de Heere op zich gericht weet? De ene keer om hem vermanend en veroordelend te zeggen wat de Heere op hem aan te merken heeft. Een andere keer als dat oog van de Heere in liefde zo'n mensenkind gadeslaat en hem met die liefdesblik weer helemaal opbeurt uit zijn ellende. En een derde keer nog weer op een andere manier. Maar altijd heeft het wat te zeggen en altijd laat het wat na. Als een mensenkind onder het oog van de Heere is en hij zich dat ook bewust is. En nou loopt de dichter er niet bij weg en hij is er niet bang voor. Hij schrikt en hij vreest niet als hij eraan denkt dat de Heere hem gade zal slaan. Maar hij verlangt ernaar: Heere, kijk nog eens naar me. Ik ben zo ellendig en nooddruftig. Wilt u nog eens aan me denken en me laten merken ook dat u aan me denkt? Laat me uw oog, laat me uw blik nog eens zien. Dat is voor deze dichter voldoende bewijs van onverdiende goddelijke gunst. Zoals hij het wellicht ook geweten heeft en zoals onze belijdenis het onder woorden brengt. Als de Heere zijn aangezicht verbergt en hij kijkt zijn kinderen niet meer aan. Om zo zijn ongenoegen aan hen te laten merken. Dan is dat een ding bitterder dan de dood. En als dat zo is, dat de verberging van het aangezicht van de Heere bitterder is dan de dood, dan is een blik van het oog van de Heere leven. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Komt u wel eens als zo'n arm, behoeftig mensenkind voor het aangezicht des Heeren met dit korte gebed: Heere, zie mij aan. Je weet eigenlijk niet eens goed wat je bidden moet. Je weet niet eens goed wat je vragen moet. Het kan allemaal zo overstelpt en overhoop liggen van binnen. Als je van de weg bent afgeraakt en als je door allerlei twijfelingen wordt besprongen en als allerlei duisternissen over je ziel vallen en als je ogen bezweken zijn en je weet niet meer waar je de Heere moet zoeken en je kunt geen houvast meer hebben aan vroegere getuigenissen die je hebt mogen afleggen in alle oprechtheid en aan vroegere avondmaalvieringen waarbij je het mogelijk wel eens heel goed had en je weet niet waar je gaan moet en je weet niet waar je het zoeken moet, dat je dan zegt: Heere, nou maar één ding. Zie mij aan. Het zou niet slecht wezen als dat het gebed mocht wezen van alle die God vrezen, ook in een week van voorbereiding. Heere, zie mij aan. Het moet toch van u komen, nietwaar? Ik kan mijn spaarpot leegmaken, maar ik vind niks meer. Ik kan steunen en proberen te steunen op dit en dat, maar ik heb er niks meer aan. Ik kan er niet op steunen. Ziet u mij aan. Geef het nog eens te ervaren, Heere, dat u een genadig en een barmhartig God bent. En dat u met uw oog mij vertroost en leidt en bestuurt. En weet u waar vooral de dichter daarom bidt? Wat dan speciaal het probleem is waar hij mee zit? Dat geeft hij aan in onze tekst. Hij weet zich op dat moment gedrukt door zijn zonden. U zegt, waar staat dat dan? Het woord zonde kom ik in onze tekst niet tegen. Nee, maar je komt het woord genade wel tegen. Dat staat er wel. En omdat het woord genade, genadig, wel voorkomt, daarom lezen wij in de belijdenis, in het gebed van deze man ook een schuldbelijdenis. Wees mij genadig. Dat herkent u wel, dat gebed. Dat vind je in Lucas 18 ook. In de gelijkenis van de Heer Jezus. Toen hij het had over die Farizeeër en de tollenaar. O God, wees mij de zondaar Genadig. Wanneer ga je om genade bidden? Wat is genade? Genade is toch niet dat de Heer zijn zegeningen geven zal? Genade is toch niet dat de Heer je weer beter wil maken als je ziek bent? Dat verstaan we toch niet onder genade? Genade is toch niet dat de Heer je helpen zal als je in nood bent? Dat de Heer je helderheid van denken zal geven als je een examen moet doen? En dat de Heer een ja-antwoord wil geven op een sollicitatie die je hebt laten uitgaan? Dat is toch geen genade, dat is de goedheid van de Heer. Dat zijn de blijken van zijn goedheid. En zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. De Heer is aan allen goed, aan al zijn schepselen zelfs. De goedheid van de Heer heeft een heel breed bereik. En gelukkig dat hij er is en daardoor delen we nog in zoveel goedheid. En daardoor hebben we nog zoveel en daardoor is ons leven nog niet helemaal veranderd in een buitenste duisternis. Maar om genade gaat de mens vragen. Niet als die gebrek heeft, niet als die honger heeft, niet als die in nood is, als die hulp behoeft. Maar genade gaat een mens om vragen als die zich schuldig weet. Want genade is de onverdiende gunst van God bewezen aan een onwaardig mensenkind. En al zegt de dichter het hier dan niet met zoveel woorden, maar dat gebed om genade is duidelijk bewijs dat hij op dat moment de schuld van zijn leven ziet liggen, de zonden die hij begaan heeft. En er is nog maar één ding dat hem redden kan, als God genadig is. Laat ik dat nou niet alleen maar oud-testamentisch zeggen, zoals de oud-testamentische gelovigen dat beleefd hebben. Trouwens, ze hebben ook meer gezien. Ze hebben de belofte van verre gezien en omhelst. En wat was dan de belofte? Wat was dan in het Oude Testament, maar dan in het licht van het nieuwe, genade? Hoe mag je dat nou lezen? Wij als nieuw-testamentische gemeente. Wat is nou de betekenis van wees mij genadig? Dat is niks minder dan Heere, geef mij kennis aan uw Zoon. Geef mij kennis aan de Heere Jezus Christus. Geef mij kennis aan de reinigende kracht van zijn bloed. Geef mij kennis, geef mij geloof. Geloof dat zich ook werkelijk kwijtraakt aan die zaligmaker die gij gegeven hebt tot de verzoening van de zonden van zijn volk. Geef mij Jezus. Dat is het ten diepste. Want in Jezus is die genade Gods geopenbaard. In Jezus, de profeet die de verborgen raad en wil van God tot de verlossing van zijn volk heeft geopenbaard. In de priester die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En zich tot in de dood heeft willen vernederen. In de koning die zeggenschap krijgt in een zondaarsleven. Waardoor die zondaar zich waarachtig gaat bekeren. Dat is het waar die dichter naar uitgaat. En dat is het waarom hij bidt, zie mij aan, Heere, ik ben een verloren mensenkind. Ik sta schuldig en ik kan het wel hebben over de goddelozen die uw wet verbroken hebben, maar in de grond van de zaak ben ik eigenlijk niks anders. Ik heb ook u op het hoogst misdaan. Ik ben ook een mensenkind. Een verloren zondaar. En daarom, Heere, er is voor mij geen doen aan. Tenzij u mij genadig bent. Tenzij u mij wilt kennen in die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. O, nou gaat mijn ziel naar hem uit. Dat is het wat ik begeer, Heere. Dat is het waar mijn ziel naar hongert en dorst, naar uw gerechtigheid. En ik zei het al, genade krijgt dan waarde als wij niks meer overhouden. Als wij onze ongerechtigheden gingen zien en ook van onze eigen gerechtigheden niks meer verwachten. Als onze godsdienst ook geen grond meer kan zijn. Als onze vroomheid er ons ook niet meer bij kan houden. Als onze goede werken ook geen steun meer bieden. Als onze ervaringen ook wel als het ware uit en achter de horizon verdwijnen. Je kunt het er niet mee doen. Want je hebt maar één zaligmaker. En zijn naam is Jezus. En meestal leert een mens dat met een stuk pijn, om van genade te leven. Dat ligt aan hem. Want je houdt zo graag zo lang mogelijk nog wat vast. Je had toch dit, weet je wel? En je had toch dat? En je kon toch toen zo makkelijk bidden? En je hebt toen toch zo'n vertroosting ontvangen uit een psalmvers? En je hebt toen toch eens een keer zo goed geluisterd? En een ander heeft jou toch ook wel eens een keer bemoedigd? En die ander die houdt jou toch ook wel voor een van Gods kinderen? En je hebt er toch zelf ook wel eens mogen geloven? En je hebt toch een aantal beloften gekregen. En je houdt zo graag die dingen vast. En als het voorbereiding is, dan ga je weer eens de dingen voor de dag halen. En dan ga je nog eens kijken wat je nou eigenlijk allemaal hebt. Kon je het nog vinden? Denkt u dat u het in deze week van voorbereiden nog vinden kunt? Ongelukkig als je het nog vinden kunt. En ongelukkig als je je zo op deze manier naar het avondmaal moet redeneren. Ongelukkig als je daar de grond nog in zoekt. Het zou veel beter zijn, gemeente, om dat plekje in te nemen waar deze dichter kwam. Wees mij genadig. Laat de Heeren het nou maar eens allemaal uit je handen halen. En laat de Heeren nou maar eens die beleving geven. Dat als wij ons leven buiten onszelf zoeken, wij daarmee tegelijkertijd bekennen dat wij midden in de dood liggen. Zo leert de mens het. Wat? Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En anders is het niet, gemeente. En dat stelt de Heer nou toch ook voor in het sacrament. Dat wordt toch ook uitgebeeld in brood en wijn. Verbroken brood. Dat is toch de prediking, de zichtbare van die verbroken zaligmaker. De vergoten wijn, dat is toch de zichtbare prediking van het bloed van Christus dat vergoten is. Daar moet je het van hebben. Dat moet je verwachting worden. Genade, wees mij genadig. Zo alleen kan je schuld bedekt worden. Zo alleen kan je verlangen vervuld worden. Zo alleen wordt de verzoening met God beleefd. Wat stelt de dichter zich nou daarbij voor? Iets heel bijzonders. Een hele bijzondere weg. Een weg waar die anderen dan straks over kan gaan vertellen. En dat anderen ervan onder de indruk raken. Van dat was toch wel heel bijzonder wat je nou meegemaakt hebt. Nee, de dichter stelt zich in dat opzicht helemaal niks bijzonders voor. Het zal al zo bijzonder zijn. Zie mij aan. Wees mij genadig als de Heere dat geeft. Maar hij vraagt niet om een bijzondere weg, hij vraagt om de gewone weg. Naar het recht, zo lezen wij in onze tekst, aan degene die uw naam beminnen. Betekent dat nou dat degenen die Gods naam beminnen dan nog rechten hebben? Dat zou je op grond van deze vertaling misschien kunnen denken. En er zijn ook wel mensen geweest die op grond van deze vertaling het zo hebben geïnterpreteerd. Maar dan hebben ze toch niet goed begrepen wat de tekst eigenlijk bedoelt te zeggen. Het Hebreeuwse woord mishpat, dat is een woord, het heeft verschillende betekenissen. Natuurlijk is dat ook het recht, het ingezette recht, de rechten des Heren zoals die ze onder Israël bekendgemaakt had. Maar het is ook een woord dat betekent, is gaan betekenen de gewoonte. Uit, ook uit de rechtssfeer, het gewoonterecht. Zo gaat dat nu eenmaal. Zo gebeurt dat nu eenmaal. Dat en dat soort dingen doen wij niet. Want die horen niet bij het leefpatroon van Israël. En zo heeft de Heere ook bepaalde gewoonten. De Heere is gewoon om met zijn volk op een bepaalde manier te handelen. En u vraagt de dichter, Heere, doet u dat met mij nu ook? Zoals u het gewoonlijk doet met uw volk. Heere, behandel mij als een van de uwen. Hoort u wat hij zegt? Is hij dan een van Gods volk? Is hij er dan een van... van degene die Gods naam beminnen. En alweer, hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het ligt er wel weer in opgesloten. Durft hij het hier niet? Op andere plaatsen in deze psalm heeft hij het eigenlijk wel gezegd. Heere, ik ben uw knecht. En zulke vrijmoedige getuigenissen vinden we ook verder wel. Durft hij het hier niet? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Zo gebeurt het ook wel eens in het leven van mensen die soms wel eens van harte hebben mogen geloven dat de Heere in hun leven ingekomen is. En die ervan hebben getuigd en die ervan hebben gezongen en die van hun liefde tot de Heere hebben gewaagd. Maar er komen ook tijden dat het weer helemaal onder de as ligt. En dat er weer zoveel bestrijdingen zijn en dat er weer zoveel vragen op afkomen en dat je weer zoveel ongelovigheid in je binnenste bespeurt en dat je je onwaardigheid weer duidelijk voor ogen hebt en dan durf je het niet meer met dezelfde vrijmoedigheid zeggen. En aan de andere kant, je durft het ook niet te ontkennen en dat vind je hier bij deze dichter. Hij zegt niet, Heere, ik ben toch een van uw kinderen? Maar hij vraagt, Heere, behandelt mij u mij als... een van uw kinderen, als een van degenen die uw naam beminnen. Wat is dat dan? De naam van de Heere beminnen, dat is God zelf liefhebben. Want in zijn naam heeft God zich bekendgemaakt. En als hij zijn naam bekend maakt, dan presenteert hij zichzelf. Dan zegt hij wie hij is. Dan maakt hij bekend dat hij de God van de rechtvaardigheid is. En de heiligheid. En de barmhartigheid. En de goede tierenheid. En de liefde. En de genade. En al zijn heerlijke deugden. Dat alles ligt in die naam. En wat gebeurt er nou als de Heere die naam niet alleen maar bekend maakt aan je oor, maar ook bekend maakt aan je ziel? Dat ziet u hier. Dan gaan mensen die naam beminnen. Liefhebben. Heere, wat een wonder dat ik die naam mag horen. Dat ik mag weten dat u er bent. En hoe u bent. Dat ik mag weten dat gij genadig zijt en groot van goede tierenheid. En dan moet u eens zien wat er gebeurt als de dichters in het psalmboek zich met die naam des Heren bezighouden. Dan kom je dat keer op keer terug. Ik zou voorbeelden kunnen noemen waarin de dichters al die deugden Gods beginnen te prijzen. Daar ligt hun leven in vervat. En daar gaat hun hart naar uit. Ze krijgen de naam des Heren lief. En wat een waarde ligt er in de naam. Ik vraag het u maar, en u moet er dan voor uzelf maar antwoord op geven. En onderzoek uzelf ook nog maar op dat punt. Wat betekent de naam des Heren in uw leven? Bent u er wel eens werkzaam mee? Zijn uw gedachten wel eens, en zijn uw geestelijke werkzaamheden wel eens bezig, wel eens betrokken op die naam, op de verschillende onderdelen van die namen van de Heren, zijn deugden, deugden Gods? Pleit u wel eens op die naam? Ik zal in het midden van uw overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Weet u dat? Kent u dat? De toevlucht nemen, schuilen. De naam des Heren is een sterke toren. Waar heb je nou een sterke toren voor nodig? Om er naartoe te vluchten. En om erin te schuilen. En zo zijn er meer voorbeelden. Gaat eens na. Neem de concordantie wat mij betreft is. In de week die voor u ligt. Dat zijn goede werkzaamheden. Ook in de week van voorbereiding. Zoek eens op naam. Naam des Heren. En kijkt u dan eens in Trommius. Waar u allemaal over die naam leest. En wat er van die naam allemaal gezegd wordt. En kijk dan eens na in uw leven. Of dat een echo heeft. Uw naam beminnen. Liefde tot de naam des Heren krijgen. Liefde tot God krijgen. Nou, zo'n volk is er en de dichter weet dat. En al zegt hij het niet met zoveel woorden, hij wil toch in stilte tussen de regels door ook belijden dat er in zijn leven ook die liefde tot de naam des Heren gekomen is. En zoals de Heren dat volk van liefhebbers van zijn naam behandelt, zo wil hij ook behandeld worden. Dat vraagt hij. Naar het recht, naar de gewoonte, zoals u met degene die uw naam beminnen omgaat, Heren. En hoe is dat dan? Abraham, dat was iemand die de naam des Heren beminde. Isaac, een heel ander mens. Een mens met, zoals we dat uit de schrift kunnen distilleren, ook meer gebreken dan Abraham. Abraham had ook gebreken, maar ze worden niet zo breed vermeld als bijvoorbeeld van Isaac. Een mens met nogal een vleeselijke aanleg. Jacob, ook met gebreken, maar het geheim van hun leven, Abraham, Isaac en Jacob, was dat ze de naam kenden. En dat ze de God van genade kenden. Hoe heeft de Heer ze behandeld? Als je nou die drie als alleen al als voorbeeld neemt. De dichter vraagt de Heer, zoals u die mensen behandeld hebt, behandelt u mij ook zo? Wat deed de Heer met Abraham, Isaac en Jacob? Hij bezocht ze. Hij kwam bij tijden naar hen toe. Hij sprak met hen. Hij liet ze niet aan hun lot over. Hij liet ze het niet allemaal zelf redden. Nee, hij kwam om hen te bezoeken en om weer eens contact met hen te hebben. En als hij kwam, dan onderwees hij. Dan gaf hij zijn belofte, dan sprak hij zijn woord, dan gaf hij ze houvast in zijn woord. Dan gaf hij hen steun. En hij bleek in hun leven, Abraham met zijn zonden, toen hij Sara zijn zuster noemde en Sara ook had aangespoord. Vertel maar niet dat je met me getrouwd bent, maar dat we broer en zus zijn. Gebrek aan geloof in de Heere. Isaac, die het wildbraad zozeer begeerde. Jacob, die soms zelf alles maar in handen nam en dacht van zo moet de Heere het dan maar goed vinden. Al die struikelingen en al die afwijkingen die er van hen geschreven staan. Maar de Heere bleef ondanks alles de getrouwe. En omdat hij de getrouwe bleef, liet hij hen niet los. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. En als dat nodig is, dan deed de Heere dat ook. Dan kastijdde hij hen. Tot hun nut, om hen weer op de rechte plek te brengen. En al de jaren door heeft de Heere hen verdragen. Nou, dat zijn zomaar een paar dingen die erop wijzen hoe de Heere nou met die mensen omging. Met die liefhebbers des Heeren. De dichter vraagt: Heere, doet u dat nou bij mij ook? Bezoekt u mij? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Onderwijst u me. Ik heb het onderwijs van boven zo nodig. Ik ben zo onkundig. Iedere keer loop ik weer tegen mijn duisternissen aan. En blijft u alstublieft de getrouwe, Heer. Ook als ik afwijk. Ook als mijn wegen niet zijn zoals ze behoren te wezen. Heer, ik zou het nog een keer kunnen verzondigen ook. Dat deed Jacob ook, maar u hebt hem toch niet losgelaten. Hij is toch niet uit uw hand gevallen. Maar u bent toch de getrouwe gebleven, Heere, wees u dat ook naar mij. En als nodig is, geef me dan ook maar gewilligheid om uw kastijdingen te aanvaarden. Als het in uw plan met mijn leven past, zoals dat in het plan met Abraham, Isaac en Jacob paste. En u moet mij kastijden, o, tot mijn nut, Heere, doe het dan maar. Spaar de roede dan maar niet. Maar laat me niet verloren gaan, Heere. Alles wat u nuttig en wat u nodig oordeelt, geef dat maar. En laat mij het aanvaarden als uit uw hand. Dus hij vraagt helemaal niet om een bijzondere weg. Hij vraagt helemaal niet om bijzondere uitredding. Hij vraagt helemaal, hij schrijft de Heere ook helemaal niks voor. Hij zegt: Heere, doe het maar zoals u wilt. Doe het maar zoals het u goed dunkt. Geen aparte behandeling. Heer, ik vraag niet om een makkelijke weg. Want ik weet uit de dingen die geopenbaard staan ten aanzien van hoe u omgaat met degenen die uw naam beminnen, dat ze niet allemaal een makkelijke weg krijgen. Ik mag er ook niet om vragen. Heere, geeft u mij niet vergeving zonder vernieuwing. Want ik weet dat dat in het leven van de heiligen nooit gebeurt. Dat u ze hun zonde vergeeft. En dat u ze dan tegelijkertijd toestaat om dan maar te leven zonder levensvernieuwing en levensheiliging. Het zou makkelijk wezen als dat kon niet waar. En er zijn maar al te veel christenen die denken dat dat bij God wel kan. Maar het is nog nooit echt gebeurd. Vergeving van zonde dient altijd gepaard te gaan. En zo behandelt de Heere zijn volk met vernieuwing van het leven. Met heiligende effecten. De dichter vraagt niet om antwoorden zonder dat hij erom geworsteld heeft. De dichter vraagt niet om geloofsbeoefening zonder dat hij gebeden heeft. De dichter vraagt niet om bewaard te worden voor alle moeilijkheden. Want als de Heere het nodig keurt om een weg door de diepte met je te gaan, en het is zijn wil, dan staat er ook geschreven: voor zo'n weg volg mij. De dichter vraagt niet om vreugde en blijdschap altijd. Want hij weet het, dat er ook in het leven van Gods kinderen, ja juist in het leven van Gods kinderen, andere tijden zijn. Dat ze niet op de hoogte kunnen klimmen, maar dat ze in de dalen liggen. En dat ze in hun verootmoediging voor God buigen opnieuw. Maar Heere, zoals u het doet, is het goed. Dat is ook een zegen als je de Heere de weg niet meer voorschrijft. En als je de Heere niet meer vertelt: Heere, nou zou ik willen dat het zo en zo ging. Is een zegen als je zegt: Heere, als het gaat zoals u het bestuurt, is het goed. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. Uw wil geschieden. Als ik, en ik kom weer bij dat middelste stukje van deze tekst terug, als ik maar ondervinden mag dat u genade schenkt. Zo leerde Paulus het ook. Wat had hij allemaal niet meegemaakt? Wat had hij allemaal niet mogen doen? Hij mocht er bij tijden van getuigen: ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods Alweer die genade, alleen die genade, uitsluitend die genade. En wat had hij allemaal aan voorrechten meegemaakt? Als het over een man gaat met een bijzondere weg, nou dan heb je Paulus. Op een bijzondere manier bekeerd. Op een hele bijzondere manier onderwezen, opgetrokken geweest in de derde hemel. Dingen gehoord die niet behoorlijk zijn uit te spreken. En waar heeft Paulus van geleefd? Wat was uiteindelijk de enige dragende grond in zijn leven? Wat de Heere gezegd had en wat hij altijd weer aan het slot van zijn brieven de gemeenten toewenst. De Heere had tegen hem gezegd, Paulus, niet die bijzondere bekering. En niet dat opgetrokken zijn in de derde hemel. En niet die bijzondere ervaringen. Maar mijn genade is u genoeg. En als dat voor Paulus genoeg was, dan is het voor allen die de naam des Heren beminnen genoeg. En zij die de naam des Heren beminnen, dat zijn degenen die aan de tafel verwacht worden. En ze moeten het dan maar verwachten van de genade. Amen. We zingen uit de 106e psalm en daarvan het derde vers. Genadige God, laten wij danken mogen voor het onderwijs dat u gaf, voor de Bijbel die we kregen, voor het getuigenis van heiligen uit oude tijden, voor een blik in hun hart, een blik in hun binnenkamer, een blik waardoor ons tegelijkertijd ook onderwijs wordt aangereikt. Want Heer, dit was toch geen bijzonder mens, bijzonder in de zin dat er maar Eén was die op zo'n manier geleid werd. Hij wist voor zichzelf ook, ik hoef geen bijzondere dingen te verwachten. Als het maar mag gaan zoals de Heere dat met al zijn volk doet. Daar was hij tevreden mee. Heere, als we dan zo'n blik in die binnenkamer, in het gebedsleven van deze dichter, die ons ook nog een keer van naam onbekend gebleven is, mochten slaan. Laat het dan een echo in ons leven mogen hebben of krijgen. Want we zouden er goed mee zijn, heren, als we dit ook uit de grond van het hart zelf tot ons gebed mochten maken. Zie mij aan. Wees mij genadig. En ga met me om, heren, zoals u met al uw volk omgaat. Geef me er deel aan. Geef me er het leven uit. Geef me uw gunst te ervaren. Heren, en dat met name ook in een week van voorbereiding. Dan worden we er ook voor bewaard om onszelf naar de tafel toe te praten. Dan worden we er ook voor bewaard om door een ander er naartoe gepraat te worden. Dan laten we het in uw handen. En dan zoeken we het ook de vrijmoedigmakende genade bij u. En dan zijn we op de beste plek. En als u de weg bereidt, heren, dan kunnen we niet anders doen dan gaan. En als u het hart verlevendigt, dan kunnen we niet anders dan hopen en uitzien. En als u het geloof schenkt, dan kan het geloof niet onbeoefend blijven. En als u de gehoorzaamheid schenkt, dan kan er geen ongehoorzaamheid meer zijn. Heren, wij vragen u om de rijke werking van uw Heilige Geest. En wilt u het zo genadig wel maken. Ook verder deze dag, als we vanavond ook nog weer samen hopen te komen. Heren, wees met de werking van uw Heilige Geest in ons midden. En zegen ons, zoals u alleen dat doen kunt. En vergeef genadig onze zonden. Zegen ook het zondagsschoolwerk dat vandaag weer een aanvang zal nemen. Laten ook onze kinderen, heren, niet alleen het evangelie horen op een wijze die ook voor hen bevattelijk is, maar laat dat evangelie in hun leven ook een kracht tot zaligheid zijn. Omdat ze vroeg u de heren mogen zoeken. Denk ook aan degene die dat woord van u doorgeven. Geef hen woorden om te vertellen en geef hen harten om die kinderen en hun zielen lief te hebben. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Laat ons in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.